Dit is mevrouw Dim Zwaan van de Malen, geboren 8 april 1918 in Nijmegen.
Ja.
We zitten nu bij haar in Callantsoog, want daar woont ze alweer veel jaren. Maar vanaf 1925 woonde ze in Wormerveer.
Ja.
Hogeweg.
10.
10.
Daar stond de Marjozee-kazerne.
Nou, gaat u mij vertellen.
Ja. We zijn dus in 1925 inderdaad. Mijn klein broertje was in Arnhem geboren. En een jaar later werd mijn vader overgeplaatst naar Wormerveer. En dat was een nieuwe kazerne op de Hogeweg. Nummer 10. Dus eigenlijk aan het zuidelijk eind van Wormerveer. En wij gingen naar school op de Marktstraat. Naar die katholieke school, hè? De Sint-Jozefschool.
Daar heb u ook verteld in dat artikeltje dat u over de Noorderbrug dan liep.
De Noordersluis.
Ja.
Alle
ja.
keren. En één keer, vreselijk. Want we kregen... Ja, ik was niet zo'n bravertje, weet je wel. Nog wel een dondersteen. En daar stond toch een... Het ging zo naar beneden en dan kon je daar nog wel lopen. En aan de andere kant, daar was de brugwachter. En daar was, die was ook schoenmaker. En nou is het eigenaardige dat aan de Zuidersluis, daar bij Boekenogen, bij het Hennepad en het Schoolpad, daar was ook een, de andere sluis, dat daar ook een schoenmaker zat. Ik snap niet, dat was zeker...
De combinatie was goed.
Ja, vast wel. En daar stond een prachtige vliegende Hollander daar beneden. Hè. Maar die brugwachter die begon al te schelden. Want je mocht natuurlijk niet over de sluis lopen. Hè. Want dat, die sluis, dat is wel zo'n breed pad. En een leuning. En, maar dat mocht natuurlijk niet. Want die man moest dat ding kunnen opendraaien, heel langzaam, en dan weer dichtdraaien. Dus hij begon al te vloeken. En wij vliegen weg, mijn vriendinnetje en ik. En ik geef die vliegende Hollander een trap. En daar verdwijnt hij, de kolk in. En ik zag hem niet meer. En ik vond het zo verschrikkelijk, want ik had toch wel een krap geweten. Want we waren wel erg braaf, rooms opgevoed. Dus na een paar dagen, ik zei tegen Marie, mijn vriendin. Ik zeg, ik ga toch vertellen dat ik dat gedaan heb. Want die vliegende Hollander is verdronken. Ik had helemaal geen idee dat je dat ding eigenlijk... als je wist dat die daar stond, kon die natuurlijk weer makkelijk opgeheesen worden. En dat is ook gebeurd. Nou, daarnaast woonde Botman, de manufacturier, in die tijd... En daar ben ik naar binnen gelopen. En toen heb ik gezegd, ik heb wat heel ergs gedaan. Maar ik heb de vliegende Hollander in het water getrapt. Maar ik denk dat ze me er al lang uit hadden. Dus dat was bij de Noordersluis. Ja. Die Noordersluis, hij ging... Die man daar, dat is een tandwiel, hè. Dat gaat zo omhoog en dan begint hij te draaien en te draaien. Maar je moet heel veel draaien, wil heel langzaam. De spleet van die gaan wijken, van de sluisdeuren. En het was hier en daar natuurlijk, dus dat was een kolk.
Ja.
Nou ja, en dat moest net zo lang vollopen tot het gelijk stond. Nou, dan kon het vaartuig erin. Nou, het was maar een smersluis eigenlijk. Een koeienschuit of een zeilboot of een roeibootje of een praam.
Maar als kind maakte dit dus indruk.
Ja, ik denk het wel, maar alles maakte op mij indruk. Want ik heb wel een erg een scherp geheugen en meegekregen. En een scherp interesse en opmerkingsvermogen. Dus alles maakte indruk. Want ik kon niet begrijpen dat die deuren daar open gingen. Dat het dan, ja, je had sluispad en het oversluispad. En verder allemaal weilanden. Dat dat niet onderliep. Dat was voor mij niet te snappen, niet te vatten.
Nee.
Nou ja, en dan ging hij natuurlijk in de kolk. En dan werd dat weer dichtgedraaid. En dan ging de andere open. Daar kon hij de zaan in. Ja.
Het was uw lagere schooltijd.
Mijn lagere schooltijd. Ja. op de Sint-Joris.
En daarna ging u werken al? Of ging u daarna al werken? Of?
Nee, toen ik van de lagere school kwam. Die meester had een vreselijke hekel aan mij en ik aan hem. Omdat we altijd lagen te donderjagen natuurlijk. We kwamen ook alle dagen te laat. Maar dat heb ik alles verteld. Ja. En dat is ook opgenomen. Want dat was logisch. Het was zo'n lange weg die je 4 keer op een dag moest gaan. Dus daar was van alles te beleven. Hè? Ja. En dus je kwam... en dan kwamen we de stationstraat. Het was maar een klein straatje. Hè, bij het gemeentehuis, bij het oude gemeentehuis. En daar stond ook nog zo'n rond gebouwtje. Dat was het politiebureau. Dat was niet groter dan een klerenkast, zal ik maar zeggen. En daar zaten de agenten.
Wachten.
Ja, op de boeven. Ja, ja. En dan stormden wij dat hoekje om. En dan konden we de klok zien van... de Rijspellerij de Unie. Daar zat, en die klok is er nog, denk ik. Weer te laat. Alle dagen te laat. En dan moesten we natuurlijk zo de bocht van de Zaanweg nog
alle
nemen.
Alle winkels nog langs.
En ja, en dan een stukje Marktstraat. Maar goed, we kwamen er dan toch.
Ja.
Ja.
Wat ging u dan naar de lagere school?
Moet je horen, na de lagere school ben ik naar kostschool gegaan. In Brabant. In Engelen. Dat ligt aan de Dieze en de Maas, bij de splitsing van Dieze en Maas. Dus niet ver van Den Bosch af.
Dan kwam u in de weekenden thuis of
nee,
vakanties alleen?
Alleen de vakanties. En daar heb ik de MULO gedaan. En dat was bij de nonnetjes natuurlijk, hè, op kostschool. Maar daar hadden we een geweldige opleiding, want behalve de MULO-vakken leerden we van alles. Er was een kunstkring, we leerden over bouwsystemen. We hadden de hele dag les.
Heel veelzijdig.
Heel veelzijdig, heel uitgebreid. We leerden ook het kerklatijn. Wij leerden ook de mis zingen, de Gregoriaanse zangwijs. En die zongen we zelf. En zo was het een hele... brede, algemene ontwikkelingen. We hebben het er heel leuk gehad.
En waarom? Was het gewoon in uw gezin?
Ja, dat was vroeger toch nogal wie je doen konden. En omdat ik zo'n duvel was, dacht moeder, ze moest maar naar kostschool. Daar houden ze er wel onder de duim.
En niet alle kinderen uit uw gezin zijn
nee.
gegaan?
Nee, mijn oudste broer ook. Ja.
Maar niet allemaal dus?
Nee, onze Jan niet meer. Nee, niet alle kinderen. Want ik had nog een zus en die ging naar Zaandam. Dat waren dezelfde nonnetjes. Daar had je een modevakschool in de Oostzijde. Die bestaat nog steeds. Ja.
Ja. Dus toen kwam u na de MULO weer terug in de Zaanstreek?
En toen kwam ik weer terug in de Zaanstreek. Nou ja, dat was in 1934. En dan moest ik een baan... Oh ja, en toen ben ik gegaan naar... het instituut van Haren in de Stationstraat in Zaandam. En dat bestaat ook niet meer. Dat is wat later Jaap Boot is gaan doen op de Wandelweg. Dus Type en Steno, Engelse handelscorrespondentie, middenstandsboekhouden. Dat heb ik daar nog geleerd. En ondertussen naar een baan zoeken. En die baan waaide me zomaar aan, want er stond helemaal geen advertentie in de krant. En het was een hele slechte tijd, want dat waren de crisisjaren. Ja, dat was een vreselijke tijd.
En toen kwamen we dus terecht op kantoor bij?
Simon de Wit in de Westzijde tegenover de Bullenkerk. Ja. En eigenlijk door, ik had een vriendinnetje van Sikking, misschien zegt de naam jullie wat, hij was ook dirigent.
Ja, Spekman.
Spekman. Sikking, Spekman. Ja. En de Sikkingen woonden toen in het huis naast school met de Bijbel. Dat huis staat er nog. Ja, het was een groot gezin ook. En die vader was alle avonden weg. 'S morgens deed hij de boeken bij Spekman. En 's middags en 's avonds gaf hij muzieklessen. En hij was een dirigent. Ook van het toonkunstkoor. Wat ook de Matthäus Passion ieder jaar gaf. En ja, en die zei tegen een chef, die op een heel ander kantoor van Simon de Wit zat. Van, nou ja, er is eigenlijk iemand, een meisje waar ik een baan verzoek. Oh, hij zei, laat ze maar eens komen. En, maar, nou ja, ik ging niet naar de voorzaan, maar ik ging naar de Bullenkerk. En,
heb je jaren gewerkt?
Ja, 12 jaar. Ja.
En zo waren die middels ook behoorlijk
geworden. En met twee linkse handen en alles wat ik deed, deed ik verkeerd natuurlijk. En ik was een groen als gras. He, komend uit een erg Roms milieu. Maar niet bekrompen. En, maar dat veranderde. En toen ik 19 was, werd ik chef van de, wat wij correspondentieafdeling noemden, de typkamer. Het was natuurlijk alles nog typen. En nou ja, ik moest ook zelfstandig correspondentie doen. Toen was ik nog maar 19 jaar. Nou ja. En,
pittig meisje.
Ja, potverdorie. Het was een heel ding. Want ik had 7 typistes dan altijd. En die moest je natuurlijk ook opleiden en al hun typwerk goed leren met punt en komma en alles, want er mocht niks vergeten worden. Maar ze waren eigenlijk allemaal ouder dan ik, dus dat was nog wel moeilijk om over die brug heen te komen. Ja, eigenlijk vonden ze het wel rottig en idioten dat zo'n snotneus daar een chef werd. Ja,
kennelijk had u
het wel. Ja, zeker wel hoor. We hadden bij Simon de Wit ook een personeelsvereniging. Dat was heel leuk. En dan hadden we eens in het jaar een feest. Maar dat deden we allemaal zelf. En ik speelde ook toneel. En of het daardoor kwam dat ik, dat ze dachten, nou ja, die meid die kan wel wat. Dat is eigenlijk wel een type voor die afdeling, dat denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Maar het meisje wat voor mij chef was, die heette Trien Stromer. En ik weet niet of die naam jullie wat zegt. Die woonde in de dubbele buurt. Daar, was een, daar woonde een boy in een wit houten huis, denk ik. En daarnaast stond een dubbel iets. Beneden was het een magazijn. En boven waren twee bovenhuizen. En daar woonde Trien Stromer.
Nee, die is later. Dik voor ons.
Nee.
Die naam heb ik nog niet eens ergens horen opduiken.
Nee, dat is wel typisch. Want later is zij nog, ja, ze is toen getrouwd en na een jaar is haar man al overleden. Ze naar Enschede, Almelo. En toen is ze teruggekomen. Toen is zij gaan werken bij haar boot. Want zij was al een kantoormens en daar heeft ze gewerkt.
Ja, ja.
Ook typles geven en hetzelfde, ja.
Dat
ja.
Is ook wel zo'n soort ding. Maar dan komen ze langzamerhand, de oorlogstijd, want je hebt daar natuurlijk heel lang gewerkt.
Ja, ik heb daar heel lang gewerkt. En de jaren gingen door en de oorlogsdreiging kwam en Hitler kwam. En omdat ik ook toneel speelde, hadden we ook een Rooms-Katholieke toneelvereniging. Weet je, ja, zelfs de Rooms-Katholieke Geitenvolkvereniging, dat is echt waar hoor. En nou ja, daar speelde ik ook toneel. En dan kwamen daar een paar jongens die ik ook wel kende, zo uit Wormer. En de namen, Piet Sinkeldam, Van Velzen, Kaskus van de bakkerij, Rem. En nou ja, daar danste je mee, want na het toneel was er dans natuurlijk nog een uurtje of anderhalf. Nou ja, en een van die jongens gaf mij toen op een keer een krantje. En dat was de tyfoon. En ik zei, oh, wat interessant. Mag ik het houden? Ja, lees het thuis maar. Nou, ik en mijn huis en wij dat allemaal gelezen. Dus toen, dat was na de meidagen. Hè. En dat was, maar dan moet ik wel even denken, omtrent 1921. Na de omtrent de februaristaking, dat was in 41, hè? Of was het 42 al? Weet ik niet zeker meer. En toen had ik het gelezen en toen gaven wij het weer aan andere mensen door. En ik kwam hem weer tegen. Ik zeg, ik wil nog wel zo'n krantje hebben. Nou, dat is goed. Ik zeg, ik wil ook wel meer krantjes hebben. Nou, prima, kan niet beter. Degene die dat groepje leidde, was Paul Kramer. Die heeft dan net het eind niet gehaald. Die is in mei 45, half mei 45, toch nog in Duitsland doodgeschoten. Wat heel jammer was. Had ook een flink gezin. En toen zeiden ze tegen me, een van die jongens, wil jij ook wel wat doen? Ja hoor, ik zei, dat wil ik wel. Oh. Oh, die komt een visje brengen.
Moet er... Ja, ga maar weer. We laten je gewoon doorlopen. Ja, tuurlijk.
De eerste tocht, dus ik kreeg instructies, hè? Altijd kalm blijven, niet opvallen, de diverse dingen, de voornaamste dingen werden gezegd. En wij gingen op stap naar Dieren, met Piet Zinkeldam. En nou had iemand, die had een tas gemaakt van stof, zo lang ongeveer, zodat daar woonkaarten, want daar ging het natuurlijk om. We moesten vooral de onderduikers en Joden en al een beetje hard boomkaarten hebben. En dan lintjes eraan. En kijk, dat kon ik zo ombinden, de lintjes van achteren vast. Nou ja.
Onder je kleren.
Onder mijn kleren. Wel een beetje in verwachting zijn, dat hinderde niet.
Beetje
een bommeltje.
Ja.
Ja, het was een beetje... Viel wel op. En, maar ik vergiste me natuurlijk. Hij heette Piet, en ik, maar hij, zijn persoonsbewijs was Jan. Maar ik zei weer Piet. Ik bedoel, ik moest echt alles nog leren. Hè? En de eerste keer is het wel vreemd en eng. Ik zei ook mijn eigen naam. Daar in die drukkerij. En dat moest niet. Nou ja, dat wist ik dan wel. En het jammer is dat die drukkerij een paar weken later opgerold is en die mensen doodgemaakt. Ja. Nou ja, toen kwam ik weer, die jongens die kwamen, en toen zei ik, weet nu wel wat jullie doen en ik wil meedoen. En toen waren ze heel erg blij, want ze hadden geen meisje, het was een groep, hè, Paul Kramer, van een stuk of vijf jongens. Dus ze waren maar al te blij met een meisje, want die worden lang zo gauw niet aangehouden. En die kunnen veel meer dingen doen. En toen ben ik erbij gekomen. En mijn jongste broer, toen moest je een zetkaart. Mijn jongste broer was op de grafische school in Amsterdam. Jan, die was nog maar 18 of zo, wel nee, 17. En die moest, toen moest je Z-kaarten kon je krijgen. Dan was je zogenaamd vrijgesteld van dat deed je belangrijk werk voor het land. En dan hoefde je niet naar Duitsland. En ik zei, Jan, geen kaart nemen hoor. Als jij een kaart neemt, sta je genoteerd. En als het zover komt, dan kunnen ze je zo oppikken. Geen Z-kaart hoor. En tegen iedereen zei ik, geen Z-kaarten, niet doen, niet erin lopen, niet nemen. Hij heeft maar één boek gedrukt. En dat boek, dat was een geweldig boek. Want dat was Hollands Glorie van Jan de Hartog. En daar hield heel Nederland zich aan vast. En dat heeft hij gedrukt onder leiding van, hij moest een paar dagen naar school, van Gerrit van Veen. Dat was zijn opleidingsvader. Die later, hij was ook later bij een verzetsgroep hoor. Ja, Marie, getrouwd met Marie Mol. Die leeft nog. Nou, en dat is familie van Piet Bruin.
Zijn vrouw heet Mol.
Ja.
Piet.
Begrijp je? Ja. Nou ja. Dus dat deed Jan niet. En de februaristaking kwam. En ik heb de boel opgehitst bij Simon de Wit, zodat we ook allemaal gingen staken en ik ben weggelopen. En ik kwam thuis en ik zei, en Jan had ook gestaakt, die had precies hetzelfde gedaan. En van die tijd af zijn wij eigenlijk, nou ja, moeder zei, ik wil ook wel meehelpen. En toen kwam Piet Zinkel dan bij ons en die zei, wilt u beginnen met onderduikers? Dus we hebben 7 onderduikers gehad. Nou ja, daar zat mijn moeder even wat mooi mee, want wij gingen even naar ons werk en zij moest maar zien dat ze dat redden. Nou ja, en zo breidde dat zich uit en toen hadden wij geen onderduikers meer. Want er kwamen er hoe langer hoe meer bij en er gebeurden andere dingen thuis. He, behalve krantjes, want op het eind verspreidden we een stuk of 7, 8 krantjes. Ik kwam toen ook in contact met Henk Toby, he, van de meubelzaak. Ja. En die hebben ze al gauw opgepakt, maar die heeft de oorlog toch overleefd. Die leeft nou nog, die woont in Heilo. Die was ook van de... wat zei ik nou net, de tyfoon, hè? Ja. En toen, mijn vader was dus om met pensioen gegaan en we woonden in de Franklinstraat, daar hadden we dat huis gekocht. En daar opzij stonden 3 garageboxen van de familie van Bus, de aannemerbus van de Zaanweg. Naast toen de winkel van Kraaier, die regenkleding verkocht. De deur is er nog van dat huis. Ja. Dat was een aannemer en zo, weet je wel, een bouwer. Nou ja, daar kwam ik ook mee in aanraking. En toen zei de... Ondertussen ging ik al de geld ophalen, op kantoor ook, maar overal. Ik had overal wel mijn adressen. Want zonder geld kon je niet leven natuurlijk. En de onderduikers moesten ook te eten hebben. En... zo groeide je daar steeds meer in. En toen mijn vader, die was al met pensioen gegaan, maar er waren zoveel mensen opgeroepen, dus de politie van Wormerveer vroeg direct of mijn vader weer bij hun in dienst wilde komen. En dat heeft hij gedaan. Maar ja, toen was hij al tegen de 70, hoor. Maar, toen zat eigenlijk dus... En mijn broer woonde op het Kalf in Zaandam. Die had een groot gezin met 9 kinderen. Maar die zei direct, oh, maar ik ga ook meedoen. Jullie kunnen ook op mij rekenen. En zo is ons hele gezin in het verzet geraakt. En je kwam van het een in het ander. We zijn een keer naar Zwolle geweest. Piet en ik moesten ook weer boomkaarten halen. En tegenover het station... staat daar, en dat is wel vermeldenswaardig, het Hotel Geitenbeek. Die mensen waren zo. Ze waren christelijk, denk ik. Die hebben de hele oorlog meegedaan en geholpen. Alles wat ze voor het verzet konden doen. Dat was recht tegenover het station. Wij gingen daar naar binnen. We zouden opgeroepen worden. Maar duurde maar en we werden steeds niet opgeroepen. Dat wil zeggen dat er ondertussen in onze groep een infiltrant was gekomen. Wat wel meer gebeurde natuurlijk. He? Ze hadden gezegd, of je gaat meewerken met ons, of we maken je een kopje kleiner. Daar is hij, denk ik.
Oh ja.
Ja. Nou ja. Moet ik even wachten.
Wacht maar eventjes, dan kan hij erbij.
Misschien heeft hij ook de hele buurt wel lopen afzoeken, want het heet hier ook nog allemaal van Brederoodstraat. Ja. Goeiedag.
Stiekem vrouwen. Stiekem vrouwen.
Ja, maar niet stiekem hoor, hallo.
Hallo.
Ik heb het wel doorgegeven hoor. Ja. Maar ja, goed. En ben je nou daar geweest?
Bij die... Ja, nou ja, ik was er. Ik reed eigenlijk automatisch. En toen keek ik naar het huis. Ik denk, nou, dat kan niet. Allemaal kinderspullen. En,
ja, nee.
Dus toen heb ik Thea even op laten zoeken. Mevrouw, want die zit hier ook in het telefoonboek. Ze zegt, nee hoor, het moet het adres zijn. 64.
Ja, wij hopen dat je zou aanbellen. Dat, want die mevrouw was door ons geïnstrueerd.
Dus ik had, nou ik denk, dan bel ik maar aan. En inderdaad, die zei, moet je...
Ze woont daar, ja. Ja, dat gebeurt dan weer. Ja. Oh, doe hem daar maar op een stoel of zo.
Wat?
Eén stoel, alsjeblieft.
We zijn al begonnen, ik laat het maar doorlopen.
Ja, want we wisten natuurlijk niet, kom maar, zijn dat je hier in de buurt blijft zoeken.
Nee hoor, ik, ja, ik kom er altijd uit.
Ja.
Dat hoopt er ook,
ja. En waar woont? Je hebt hier een kennis wonen?
Ja, die woont in dat...
Het nieuwe gedeelte?
Nou, zo'n bungalowpark.
Oh, met die huizen met de rieten daken?
Ja.
Oh ja, ja.
Maar die gaat over 14 dagen, voor een half jaar naar Canada.
Nou, naar Canada, alweer.
Daar heb je ook een huis, die wisselt om. Oh. Om het half jaar.
Dus. Oh. Heerlijk als je hier zoiets kunt veroorloven. Ja.
Maar u zat in Zwolle met een infiltrant.
Ja. Nou, en wij zaten daar te wachten en we hadden wat gegeten en we bleven maar wachten en we wachten eigenlijk al uren. En opeens kwam dat, want er zou gezegd worden telefoon voor meneer Jansen. En dan wisten we dat het voor ons was. Dus dat kwam en toen gingen wij naar de hal. Waar je inkomt en daar was een kamer en daar moesten we zijn en daar zat een hele groep. Ik deed mijn mond verder niet open, dat was ook de bedoeling niet. Ik luisterde alleen maar en daar kregen we een groot stapel bonkaarten. En ja, en nou heeft er van Geitenbeek, dat hotel, de hele dag iemand op de uitkijk gestaan en die zag opeens de Gestapo aankomen. Dus ondertussen hadden Piet en ik onze stapel bonkaarten gekregen. Wij waren naar beneden gegaan, naar de toiletten. En daar stond ik, hup, wat toen helemaal niet gebruikelijk was. Als meisje zeiden dat je hier rok om had, maar dat moest wel. Mijn bonkaarten om te binden en het was een hele stapel. En ondertussen vliegt die portier daar naar binnen. Wegwezen, daar zijn ze. Nou, ze waren allemaal in een minuut weg. Behalve wij, want wij waren niet gewaarschuwd. Wij zaten daar beneden. Nou ja, naar boven. En ik begreep het niet, daar was ik nog te stom voor. Maar we keken en die deur stond wijd open. En de tafel scheef en de stoelen lagen ondersteboven. En hij, Piet Sinkeldam, begreep het meteen. Fout. En... toen zijn we naar een zijdeurtje gelopen. Ik met mijn buik vooruit en een beetje wel een erg innig. En we zijn er doorgekomen. Nou ja, je begrijpt eigenlijk al die dingen niet hoor, dat dat zo loopt. We staken over naar het station. Daar stond een stoomtrein onder stoom. Daar zijn we ingesprongen en hij vertrok. En achter ons werd het station afgezet. Dat zagen we nog. En zo zijn we toch ontsnapt. En zo zijn er heel veel narrow escapes geweest. Hè.
En had u dan heel veel angst in uw buik of niet eens de kans daar misschien voor?
Nee hoor, geen angst. Nee, soms wel. Soms wel. Want toen ze... Daar heeft mijn vader ook nog aan meegedaan, maar daar ging het eigenlijk om. Toen ze bij Van Gelder de zaak gingen ontmantelen... om al die machineonderdelen naar Duitsland te krijgen, lag daar een grote Rijnaak tegenover de zeekeet, weet je wel, waar de vogel bovenop staat. He, en wat wou ik daar nou over zeggen?
Angst. Hoor.
Angst, ja. En toen wist ik, toen kwam er een bij me en die zei, Dim, zou je vanavond onderdenken, want om 11 uur komt er een ontzettende knal. En dan, wij zwemmen naar die boot toe, naar die Rijnaak, en daar doen we kleefmijnen tegen. En dan ploffen die. En toen zei mijn broer Jan, Dim, dan moet jij morgen vroeg komen, je moet om 9 uur bij ons zijn, die zat ja, in de Enge Wormer aan de rand, de Bartelsluis, weet je natuurlijk wel, een prachtstuk. En die had daar een boerderij en daar had Jan zijn hol, zijn hoofdkwartier. Met, want die had intussen zelf, zo jong als hij was, een knokploeg opgericht. En daar moest ik naartoe. En moest ik een verslag komen uitbrengen. 'S'avonds om 9:00. Nou, dat was spertijd. Dus, nou ja, het was niet zo leuk. En toen kreeg ik daar alle munitie en ik kreeg laarzen mee. En dat ging allemaal in mijn fietstassen afleveren bij bus. En zeg tegen mijn vader dat hij die Amerikaan, en dat was een echte, maar ik dacht aan een geweer, achter de schouw in zijn schuilplaats stopt. En dus toen ben ik in donker, want alles was verduisterd, daarheen gereden. Toen had ik een hele grote angst. Want als ook maar iemand me aanhield, was ik erbij geweest.
Ja. En die boerderij, voor wie was die?
Joop Verdonk. Ja, zo'n vent. Hij is geëmigreerd naar Canada. Toen is mijn broer Jan ook geëmigreerd met vrouw en kinderen naar Canada. Ze waren daar ook samen. Maar Joop leeft niet meer.
Weet u ook wie die bommen gelegd hebben of die belading geplaatst hebben bij die Rijnaak?
Nou, alleen maar Frans heette die. En ja, je mocht zo min mogelijk. Des te minder als je wist, des te minder kon je verraden als je gegrepen werd. En er alleen van Franske weet ik het, dat die erbij was.
Frans, want, meer wist hij niks, geen naam. Geen achternaam.
Hij heette Matthijs Fransen. Oh. Hij werkte op het instituut als bibliothecaris in Den Helder. Van de avondborstenopleiding bij de haven.
Ja.
Ja. Nee, meer kan ik hem eigenlijk niet meer. Maar er waren er meer, want ze zijn een stalletje dat er toen zwommen. En toen waren ze 's middags al, want ik had over mijn vader, waren ze bij mijn vader geweest. Dat was Dick Bus. En die zei, zou je misschien, heb je vannacht nog wacht? Ja, zei die, ik heb wacht bij Jan Dekker. Want daar waren natuurlijk wel landwachten en een paar Duitsers om die Rijnaak in de gaten te houden. En toen zeiden ze, zou je die mensen aan de praat willen houden? Ja hoor, zei mijn vader. En toen kwamen ze met een flesje neven. Nou, dat was zoiets bijzonders in die tijd. Toen zei ze, hier, dan kun je ze een beetje een borreltje, dan zijn ze niet zo attent meer. En dat was een klein schafthokje en daar brandde een kacheltje, dus dat was warm. Dus af en toe kwamen daar een paar zich warmen en pa schonk maar een borreltje in en die bleef maar praten en zo. En nou ja, toen kwam dan inderdaad de knal. Maar dat deed die man van 70 jaar toch maar. He? Nou ja, die infiltrant, die heeft ons toch, weet het, die had een assistente en dat was een freule. En dat was echt een freule. Maar daarvoor was toch de suiker. Toen was er bij Boom, want daar moest mijn vader ook wel eens 's nachts waken, een hele grote partij suiker. En die moffen wilden dat. Die suiker, die was van hun.
Op het Zuideinde nog?
Nee, niet op het Zuideinde. Op de Marktstraat. Ja. Waar nu de toren dan nog van staat. En toen zei ze tegen mijn vader. Ja, wil jij meewerken met ons? Dat was ook Dick Bus hoor, die kwam. En Gerrit Gras. Ja. Ja, is goed, zei pa, dat wil ik wel. En toen had pa daar 's nachts dienst. En toen heeft hij ze hebben voor de vorm een ruitje ingeslagen. En toen kwamen ze met een vrachtwagen. Ze hebben die hele partij suiker meegenomen. Nou, dat was fantastisch. Maar pa moesten ze natuurlijk vastbinden. Ja. Die is op een stoel gezet en vastgebonden. He? Alsof ze hem dus overvallen hadden. Nou ja, ik zei, die man was over de 70 toen. Dat heeft hij toch maar gedaan. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat hij zo moedig was. Nou ja, en toen 's morgens toen kwam de andere bewaking. En die hebben hem gevonden. En losgemaakt. En toen zei hij natuurlijk dat hij overvallen was. Toen kwam hij naar huis. En toen hadden wij net overal de krantjes liggen. Want we hadden verschrikkelijk veel... In een grote krantenwijk. Moeder deed er ook een deel van. En, zei moeder, daar zijn ze. En nou, in een seconde hadden wij al die krantjes van tafel. En toen kwamen ze hem halen. Maar je wist niet of hij weer terugkwam. Ja. Maar hij bleef doodkomen. En hij kwam wel terug. Ja.
Koelbloedig.
Ja, heel koelbloedig. Hij trok zich nergens wat van. En Jan, mijn broer, die was al over de schutting en die was al drie huizen verder ondertussen natuurlijk. Want achter in de tuin hadden we ook een gat. En daar zat een kist in. En ja, met toch wat kaartjes en gegevens, want je moest toch wel iets noteren. En daar lag gewoon plaggen over. En daar lag altijd een ladder, zodat wanneer het nodig was, we daar de ladder tegen de schutting en dan hup, weg. Zien dat je wegkomt. Ja. Nou ja, toen zei iemand op kantoor tegen mij, jij moet eens gaan naar Spaander. Spaander was gearresteerd en die Spaander zat ook in concentratiekamp. Kantoorartikelen in de Westzijde, ja. En... dat was een Kees de Goede uit Beverwijk, die was daar waarnemer. Van die kantoorcollega kreeg ik iedere maand 25 gulden. Dat was een heleboel geld, dat was gewoon een knap loon. He, van een, ja, van een kantoormannetje. Van een, he. Hij zei, daar moet je eens naartoe gaan, die wil jou spreken. Toen kwam ik daar en het was een reuzenvent. Toen zei hij tegen me... Ik heb een stenselmachine voor je. Ik heb onbeperkt inkt, onbeperkt stencils, onbeperkt papier. En daar mag je... En een schrijfmachine. Maar ik had al een schrijfmachine. Die had Jan al gejat van de Duitsers. En nou, ik was zo gelukkig als wat. Toen ben ik naar Bus gegaan. Die had die drie boxen daar. In de eerste box stond zijn auto. De tweede box een Jood die ook niet teruggekomen is. Piller, die venten met sinaasappelen en fruit. En de derde was van de melkfabriek. Die hadden daar zuren en andere dingen staan voor het schoonmaken van dingen. Toen zeg ik, mag ik die lege box hebben? Ja, dat mocht. Dus daar is de stencilmachine heen gegaan met alle toebehoren. Nou ja, van die tijd af was ik dag en nacht in de weer. Want ze kwamen allemaal met typewerk, dingen... Die agenten meenamen uit Engeland of die over de Pyreneeën kwamen. Of Spaander is ook over de Pyreneeën, die tocht heeft die gemaakt. Hè, naar de, word je eerst wel gevangen genomen en later kwam je dan toch in Portugal terecht. En van daaruit kon je wel vertrekken. Maar, want toen kwamen ze allemaal natuurlijk met typewerk en toen heb ik dat, de hele verdere oorlog gedaan.
Stiekem.
Stiekem. Stiekem, ja. Alles stiekem. Toen hebben we een twee... Ja, er was ook... Er was een graas in Wormer. Een schoenmaker met een groot gezin. En een van die grazen... Want je had natuurlijk de doopsgezinde kerk. Hè? Ja? En daarnaast was een... Is nog steeds een schoenmakerij. Want die zoon die... leeft ook nog. En daarnaast zat weer een zoon van die graas een boekhoudkantoor. Een prachtig groot gebouw was dat. Ja. Nou ja, en een van die jongens graas had verkering met een Annie van Dam. Die kwam, oh, als ik alles ga vertellen. Die kwam uit Hoorn, de Kwakel. En nou, daar konden we ook bonkaart krijgen op het gemeentehuis. De secretaris was ondergedoken, die zat in Uitgeest, maar die kwam af en toe wel eens bij ons. En daar zat ook een infiltrant en die kwam toen ook weer bij ons in de groep. Ja, dat wist je natuurlijk niet. Dus.
Maar hoe waren die groepen nou onderverdeeld? Want je had de christelijke,
ja,
nou, je had de communisten.
Ja,
en
die waren wel.
Ook figuren als Jaap Boot, waar zat die nou eigenlijk bij?
Christelijk.
Ook het christelijk.
Ja, het was christelijk. En ja, omdat ik rooms was, kwam ik in een roomschoolgroepje terecht. Want je kende die en je wist dat ze te vertrouwen waren. En Paul Kramer was ook onderwijzer aan de katholieke school in Wormer. En, maar langzamerhand kreeg je wel wat kennis aan elkaar. En zodoende kwamen wij bijvoorbeeld met Jaap Boot in aanraking. En daar kregen we toch een heleboel krantjes van. En dan, wat was er nog meer? In de Tyfoon, een stuk of 7 kranten wel. De Vliegende Hollander. Maar kijk, dan sloot je je maar bij elkaar aan. En dan had je nog de RVV. Die was overwegend links georiënteerd. He? Dus daar zaten wel ook de communisten in, maar ook net zo goed anderen, hoor. En, maar op den duur leerde je toch, wist je, er zit hier ergens nog een groep. En dan had je elkaar wel eens nodig.
Die werkte zoals Schilder de Wit.
Ja.
En je had die meneer van de Ooievaar.
Ja, Dirk Maart, die kwam alle dagen bij ons.
Ja.
Geen dag, maar die waren christelijk. En Henk de Wit was communist.
Ja.
Die was communistisch raadslid. Henk leeft nog, hè?
Ja.
Hij is pas 91 geworden. Ja.
Maar dat werkte wel samen met elkaar?
Op den duur. Eerst natuurlijk niet. Want je wilde allemaal zelf doen, hè? En zelf op ideeën komen van dat kunnen we uitvreten of dat of wat ook. Maar langzamerhand had je ook elkaar nodig. He? Want wat de een dan niet had, had de ander wel. Of je ging om raad. Want je had in Wormer ook, en die is doodgeschoten, de beheerder van het zwembad, meester Kuiper, Jan Kuiper. Ja? Dat was een felle communist.
Ja.
Maar, en hij was nooit gewapend of zo. Nou, daar kregen we hoe langer we meer contact mee. Dus als er wat gebeuren moest, dan kwam hij. En die zei, is Jan nog thuis? Nee, Jan is er niet. Oh, nou ja, laat je even bij me komen. Dus je kreeg op de duur toch samenwerking. In de hele Zaanstreek. En de Zaanstreek was zo. We hadden zelfs een eigen gevangenis. Hè. Daar in Zaandam. Dat was een school. Bij de begin van het Stationstraat. Dat was een school, dat was onze gevangenis, daar zetten we mensen in. Ik bedoel, het was gewoon een staat in de staat. Het had op den duur nooit goed gegaan. Want het breidde zich te veel uit. En dan had toch de bom gebarsten op een bepaald moment. Dat denk ik tenminste. Nou, dus die Annie van Dam, die zei, ga je mee? En dan huren, dan namen wij een tandem. En dan gingen we daarheen, want dan konden we daar ook weer op het gemeentehuis bonkaarten krijgen. Maar die infiltrant, die kwam naar Wormer toe. En die heeft toen, kwam hij ook bij ons thuis. Want hij moest een pasfoto hebben van die freule. Nou, we moeten zeggen, hier een Ploekske, daar woont de fotograaf.
Theo Alders.
Ja, precies. Maar die infiltrant werd toch op een gegeven moment weer in zijn kraag gegrepen, want ze wilde resultaten zien, hè. Hij moest aankomen met namen, met adressen en noem maar op, en noem maar op. En toen dreigde ze hem en... toen heeft hij de naam Paul Kramer genoemd. Maar die freule heeft onmiddellijk een telegram gestuurd naar Paul Kramer En daar, hij noemde zich Jo. Tante Jo, ernstig ziek. Dat had voor Paul Kramer een waarschuwing moeten zijn. Weg. En geen eens een onderbroek meenemen. He, wegwezen. Dat heeft hij niet gedaan. En ze zei, ga weg, ga weg. Smeer hem alsjeblieft. Maar ze gingen, oh ja, ze gingen eerst, toen kwamen ze met een groepje zoeken. En toen gingen ze eerst naar het oude gemeentehuis, wat er nog staat, hè. En daar gingen ze binnen en daar vroegen ze een paar adressen. Dus niet alleen van Paul Kramer, ook van Piet Sikkeldam, ook van Theo van Velzen. Nou ja, daar zat Elmers. Die was daar ambtenaar of secretaris.
In Wormer.
In Wormer. Tegenover dat oude gemeentehuis. Zijn huis staat er nog. En die hadden heel lang nodig om te zoeken naar die adressen. En ondertussen ging er eentje gauw achterom. Zeg tegen Paul Kramer dat hij hem smeert. En weg, weg zijn allemaal. Nou ja, dus die jongens die zijn gevlucht naar een bos toe. En Paul Kramer is die ene nacht thuis gebleven. En 's nachts opgepikt. Naar allerlei concentratiekampen geweest. Uiteindelijk in Duitsland. Ik heb er wel een kaart van. En heel jammer. Toen was hij ziek. En het was ongeveer half april, dus het, als hij het nog een paar weken had kunnen volhouden, dan was hij misschien thuis gekomen. Maar die werken konden werden, want ze moesten daar natuurlijk allemaal naar fabrieken om te werken. Moesten werken en die ziek waren bleven achter. En toen ze de werkers 's avonds terugkwamen, was er geen één meer over. Maar ze hadden wel horen schieten in de bossen. En daar in de bossen hebben ze al die zieken doodgeschoten. En één man kwam naar Wormer en is naar het oude gemeentehuis gegaan. Heeft dat verhaal verteld. En op die verklaring is Paul Kramer dan doodverklaard, zal ik maar zeggen. Ja. En toen kwamen ze. En toen kwamen ze bij Piet Sikkeldam thuis. Die man, die vader, was een oude man. Was van een ladder gevallen en hij had een pijp in zijn keel gekregen. Dus hij kon niet goed praten. Toen hebben ze die man op zijn sokken meegenomen. Door heel Wormer heen. Over de Zaanbrug. Naar de Marchessee-kazerne en daar vastgezet. Maar 's avonds kwam die Marchessee direct bij ons. Nou ja. En dat was toch zo erg. En die man had niks en hij vroeg om schoongoed. Maar de marchessees waren allemaal goed. Dus hij kreeg lekker eten en hij kreeg dekens. Maar hij vroeg om kleren en zo. Ze hebben hem een week vastgehouden, hebben ze hem laten gaan. Dus die is er uiteindelijk wel goed vanaf gekomen. En toen is de leiding van de LO, want dat was het ondertussen, daar hadden we ons mee aangesloten. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Door Frits de Zwerver, oftewel Frits Slomp en Tante Riek uit Putten opgericht. Dat hele dorp hebben ze trouwens toen natuurlijk ook uitgemoord. En daar hebben we ons, we wilden eerst niet, want we wilden zelf blijven. Maar het was natuurlijk toch praktischer om, om je wel bij elkaar aan te sluiten. Dus toen kwam de leiding van de LO en Jan had zijn KP al. Nou ja, die kwam naar mij dan. En toen zei ik op een dag tegen mijn moeder, ik kan het niet meer aan hoor. Ik stond 's morgens om 5:30 op, want het was voor mijn vader en moeder ook wat hoor. En dan deed ik vast gauw even overal stof of nee, elektriciteit hadden we al mee, we hadden niks meer en we moesten vroeg binnen zijn. En als we stout geweest waren, moesten we soms om 7:00 al binnen zijn. En als er weer wat anders was om 8:00. Maar even, toen zei ik tegen mijn moeder, ik was toch wel een beetje gelovig hoor, ben ik nog wel. Ik wou dat God nu een engel uit de hemel stuurde. Want ik kan het niet meer aan, zoveel werk. En even later gaat de poort bij ons. En daar was de engel. Ze was dik, ze was plomp. Ze had een oud versleten jasje aan en 2 verschillende schoenen aan de voeten. En ze zei, ik ben Beb. Beb Bom. Ik ben gestuurd door Peter van de RVV dus. Om jou te helpen. Want Peter zegt dat jij wel hulp kunt gebruiken. En toen werd zij mijn hulp en koerierster. Het kind was nog maar 17. De moeder was een arme weduwe. En je weet vast wel, achter op de Marktstraat, eigenlijk was het zo mooi, daar stond dat huisje, dat de groene houten huisjes een rijtje. En in het midden was een poort. Nou ja, daar woonde die moeder, dat waren geloof ik huizen van de kerk. En ze hoefde er eigenlijk bijna geen huis, geen huur voor te betalen. En daar woonde Beb. En dan stuurde ik dat kind alle dagen met volle fietstassen de weg op. Hè. Dit brengen, dat brengen, daar wat halen enzovoort. En dan was ik altijd zo bang en zo bezorgd voor haar. En Beb is 8 jaar jonger dan ik. Beb woont nu in Twello en ze is nog altijd mijn beste vriendin.
Zoveel meegemaakt samen.
Verschrikkelijk. Ja, dat kon nooit meer stuk. Ze is vorige week nog een week bij me geweest hier. Uh-huh. Ja.
Maar hoe kwam zij als koerierster? Hoe wist u dat zij te vertrouwen was? Dat was al daarvoor
bekend. Ja, nou, ze was ook rooms en haar moeder was een arme weduwe. En ik weet het niet.
Een festival voor
dat vrouwen, ging ja. Toch altijd wel goed. Behalve de 2 keren dat ik ook noem dat er werkelijk eentje expres... natuurlijk geïnfiltreerd was hij. Ja. Ik heb wel geschreven. Opgeschreven. Ik reed naar kantoor. Mijn tassen vol. En ik reed bij Koog en de Zaan. Nou, dan had ik natuurlijk de sloot. En dan de spoorlijn. Treinen reden niet meer. Die spoorlijnen waren de wielen allemaal af. Ja. Ik denk, oh mijn god, daar ga je. Want daar stond twee Duitsers en 2 landwachten. En die stond iedereen te controleren. Je moest je persoonsbewijs laten zien. En ze keken wat je bij je had. Als ze het gebruiken konden, pakten ze het af. Ik denk, daar ga je. Ja. Ik dacht, stil. Kalm blijven. Niet opvallen. Rustig door fietsen. Wel langzamer fietsen. En hier was een heg. Kan ik door die heg, want daar stond wel een rijtje huizen. Nee, want daar zat allemaal prikkeldraad in. Dus daar kon ik niet door. Dus ik moest doorlopen. Wat moet ik doen? Omkeren? Nee, dan val ik om. Dan val ik op. Dat kan niet. Wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, weet je wat? Ik stap af en zo gauw als er iemand aankomt, dan val ik weer om zijn nek. En dan zeg ik, help me. Op goed geluk af. Help me. Dus geef me een zoen, doe net of je bij me hoort. En laten we dan samen gearmd teruglopen. En dat zou ik doen. Maar ondertussen was ik al aardig dichtbij gekomen. Ik heb het ook genoemd, de near escape. Want dat had je in de scheepvaart, hè? Als de bom naast het schip hebt, dat doen ze. En die ene stel stond eentje te controleren. Die andere stel stond een ander te controleren. Ik denk, dit is je kans. En ik ging maar door. Ik zei, goedemorgen. Ja, eentje verderop ben ik afgestapt. En toen heb ik gehuild. En toen heb ik gebibberd. Ja. En ik zal het nooit vergeten. Ik begrijp niet dat ik dat overleefde.
Het is echt een
engeltje.
Ja, het was een engeltje.
De persoonsbewijzen die uit het gemeentehuis zijn gehaald, bent u daar ook bij betrokken geweest?
Ja, natuurlijk. Want het gemeentehuis van Wormerveer, ja. He, met Piet Oblier, ja, in het kleedgrond. Ja. Ze hebben me later nog, heb ik het nog weer moeten vertellen, omdat onze Jan met zijn groep daar ook aan meedeed. He.
Maar hoe ging dat in zijn werk?
Hij wou niet meewerken, Piet Oblier. En toen hebben ze hem een prop in zijn mond gestopt. En zijn benen gebonden en zijn armen gebonden. En in een vloerkleed gewikkeld. En daar ook allemaal touwen. Zo hebben ze hem laten liggen. Ja, dat is allemaal op... Want,
maar waar zijn die die gegevens naartoe gegaan dan?
Voor een groot deel opgeborgen bij dezelfde Joop Verdonk die daar aan de dijk van de Engelwormer woonde. Die had daar een prachtige stoomboerderij. Ja. En dat is een wereldberoemde foto geworden, want ik heb hem ook wel. Want dan zie je Joop, die had daar ergens wel een gat, een keldertje of zo. En dan zie je die koeienkoppen en Joopse kop. En daar zie je die administratie pakken liggen. Die zijn er blijven liggen tot na de oorlog. Want dat is allemaal in dezelfde nacht gebeurd. Want toen hebben we ook Wormer en Jisp gedaan. En Wormer werkte direct mee. Jisp streefde eerst tegen, maar die wisten ze toch over te halen. Maar het erge was dat er lag meters sneeuw, als je dat nog herinnert. Die laatste oorlogswinter was verschrikkelijk. En glad. Dus, nou ja, het moest met een paard en een wagen, want anders was er niks. Dus die paarden wel een beetje met de nageltjes, ja. En toen is Pieter Blie ook ingepakt.
Welke mens deden dat dan? Dat zou de bewijzen weghalen?
Nou, de KP, de RVV en de LO. Wil je namen?
Heb je namen van mensen uit Wormerveer die erbij betrokken waren?
Henk De Wit.
Ja, uiteraard.
Henk De Wit.
En u?
En Dick Bus was er ook bij. En ik heb alleen maar op wacht gestaan. En later hebben ze me opgebeld, want dan hebben ze gevraagd welke route of ze terugnamen. Ik zeg, ze zijn terug, helemaal weer over het Wormerlaantje moeten gaan, want er was niks begaanbaar. Nou ja, en toen zo naar Vergelderzone en naar de Varselsluis en daarheen. Matthijs Frans, die Limburger, die een bibliothecaris daar was. Er was ook een Arie Duis bij. Arie Duis was bij notaris Donkan als, hoe noem je dat?
Klerk.
Als je notaris wordt, klerk. Ja, als notaris klerk.
En
die woonde zolang ook in zo'n klein huisje in Jisp. Die deed daar ook aan mee. Nou ja, Siem Rem natuurlijk. Theo van Velsen en Piet Zichtel, dat waren er al niet. Die waren ook naar Den Bosch gegaan. Ja. Ja. Oh, dat heb ik.